Welkom bij Dit is Ondernemen, de nieuwspodcast van MKB Nederland. Vanuit Den Haag neemt Jacco Vonhoff jou mee in de belangrijkste actualiteiten en andere ontwikkelingen voor jou als ondernemer. Welkom, leuk dat je weer luistert. De eerste podcast weer na de zomer. Jacco, daar zitten we weer. Ik val maar meteen ook met de deur in huis. Hoe was het met je zoon?
Ja. Ik ben met mijn zoon de Mont Ventoux gefietst voor het goede doel. Dat klopt. Ja, ik voel het niet meer aan mijn benen, maar ik voel het nog wel in mijn hoofd. Het was een behoorlijke beklimming.
Ja, want hoe lang is de beklimming?
Ja, hangt er een beetje vanaf. Maar de beklimming die wij voor het goede doel doen, hè, dus waar je dan het geld voor ophaalt, die is 26 kilometer. En de hoogte van die Mont Ventoux is kleine 1900 of een grote 1900 meter. Dus een beste beklimming. Maar ik heb hem voor de lol ook van de andere kanten gedaan. Dus,
natuurlijk.
Ja, natuurlijk is meer om. Maar het vreselijke wat mij overkwam was dat mijn zoon er aan alle kanten mij eraf heeft gefietst. Dus ik kwam een paar onsjes lichter, maar vooral ook een hele grote illusie lichter terug in Nederland.
Maar het goede doel is niet met een illusie lichter thuiskomen. Nee, wat hebben jullie opgehaald?
Nee, de stichting waar we voor gefietst hebben heet Groot Verzet tegen Kanker. En meer dan 600.000 euro was de teller toen we daar vertrokken. En ik hoop dat daar nog heel veel geld bij komt.
Heb je dat al vaker gedaan eigenlijk?
Ja, dit doe ik met mijn bedrijf. En dit was de zesde keer dat wij dit als team deden. We deden nu met 30 collega's. En het is, weet je, het heeft alle elementen die een ondernemer wel herkent. Het is teambuilding. Je gaat met elkaar op de hei weg. We hadden heel veel jonge mensen bij ons. Ook voor mij erg goed om eens even met Gen Z en met de millennials door te kletsen.
Dat wist ik niet, joh. Leuk.
En vind jij ook?
Ja, we zijn ook de Mont Ventoux nog op geweest van de zomer. In juni. Dus ik weet een beetje je ontberingen die je mee hebt gemaakt. Wij gingen ook voor een goed doel. Voor een kameraad van ons die onze beste fietser was. Die helaas vorig jaar ons is ontvallen op 54-jarige leeftijd. Hebben we hem herdacht. Maar dat was uiteraard heel mooi en emotioneel. Maar die berg die is ook wel wordbaar emotioneel eigenlijk. Ja.
Als je nu luistert en denkt, wie hoor ik je nou? Ja, we zitten hier natuurlijk nooit alleen, Jacco en ik. We zitten hier altijd met een gast. Koos van Essen, slager in Wateringen van het bedrijf Van Warmenhoven. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk dat ik je uitgenodigd
heb. Ja, nee, zeker, zo is dat. Ja, want Jacco, nog heel alvast even een teaser voor de luisteraar. Waarom zit Koos hier vandaag?
De belangrijkste reden is omdat hij een echte ondernemer is. Bij MKB Nederland hebben wij heel veel branches die lid zijn. Veel bestuursleden. Maar de voorzitters van onze branche zijn vaak ook zelf ondernemer. En dat maakt ze wat mij betreft in ieder geval heel authentiek en ook heel legitiem. Want als Koos wat zegt, dan zegt hij dat niet alleen omdat iemand hem dat verteld heeft, maar omdat hij dat elke dag meemaakt.
Ja, maar terug aan de realiteit. Gisteren Prinsjesdag. Vandaag en morgen staat er nog een grotere berg te wachten, namelijk de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. De eerste keer eigenlijk echt dat ze nou met de Kamer lang en uitvoerig in debat gaan. Jij zat gisteren in de Koninklijke Schouwburg, het Binnenhof wordt verbouwd. Even eerst, hoe was het daar? Hoe was de sfeer?
Ja, het blijft bijzonder. Je kunt wel heel blasé doen. Het is eigenlijk een beetje een metafoor met die bergen. Ik heb de Mont Ventoux ook vaker beklommen. Maar elke keer als je er weer voor staat, denk je, wow. Nou, dat is met Prinsjesdag ook een beetje zo. Dus de traditie en het feit dat iedereen en alles daar is. En dat de koning daar de troonrede doet, dat is gewoon bijzonder. Dat je erbij mag zijn. En ik vond hem deze keer extra bijzonder, omdat ik ongeveer in die hele troonrede zo'n beetje alle one-liners die wij de afgelopen 3-4 jaar op Den Haag hebben afgevuurd, die hoorde ik gewoon terug. Letterlijk terug. Dus ik zat daar echt, ik weet niet of de camera me gevangen heeft, maar ik zat er wel een beetje te glunderen en blij dat dit kabinet en hopelijk zullen we vandaag en morgen ook merken, de Kamer oog heeft voor ondernemers, ondernemerschap en wat er belangrijk is om ervoor te zorgen dat we het in Nederland blijven verdienen, opdat we daarna goed kunnen verdelen.
De koning heeft dus eigenlijk best wel goed geluisterd naar het geluid van de ondernemers. Daarvan hebben we dus een paar quotes achter elkaar gezet. Gaan we even naar luisteren.
Veel van de acute problemen waar we voor staan, bijvoorbeeld migratie, woningbouw, landbouw en natuur, zijn terug te voeren op een overweldigende, door de jaren heen gegroeide complexiteit van te veel regels, procedures en controledrang. Maar de beleidswerkelijkheid van de tekentafel past in veel gevallen niet bij de praktijk van alle dag. Het uitgangspunt van het regeringsbeleid moet zijn, wat kan wel? Het kabinet werkt daar onder andere aan door te sturen op meer vaste banen en te zorgen dat mensen die meer gaan werken aan het einde van de maand ook echt meer geld overhouden. Het kabinet realiseert zich terdege dat het geld voor onze publieke voorzieningen wordt verdiend in het bedrijfsleven. Alleen daarom al verdienen ondernemers grote waardering en ruimte om hun vleugels uit te slaan. Belangrijk is dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Want als de regels van een land voor grote groepen mensen niet meer behapbaar zijn, schiet overheidsbeleid zijn doel voorbij. Vanuit die gedachte wil de regering stap voor stap werken aan concrete oplossingen die bijdragen aan zekerheid, vertrouwen en verbinding.
Ja, want wat wel opviel is, normaal is de troonrede ook wel een moment van terugblikken, vooruitblikken, een beetje hoog over. Maar gisteren was hij vrij recht toe recht aan. Had je die indruk ook?
Ja, dat is heel concreet. En ik denk dat dat in alle commentaren op de troonrede ook terugkwam. In ieder geval vanuit ons en het ondernemerschap. Blij dat dit kabinet gewoon hele heldere doelstellingen heeft en een paar knopen gaat doorhakken. Dus op de korte termijn heel tevreden. Op de lange termijn wel wat zorgen. Dus we zien weinig over investeren en innovatie. En hoe moet dat nou verder met Nederland? En ook iets te veel wat ons betreft op de postzegel. Hè? Dus puur alleen maar Nederland en het buitenland een beetje buiten beschouwing. Maar goed, er moet ook nog een boel gebeuren. We moeten ook aan het werk blijven. Maar voor nu stonden er gewoon wel heel veel hele goede dingen.
Klinkt als een voorzichtige hoop eigenlijk. Positieve.
Hoop is uitgestelde teleurstelling, zeggen ze wel eens. Nee, vertrouwen. Ik heb er vertrouwen in dat dit kabinet aan de slag gaat met een paar voor ondernemers heel belangrijke onderwerpen. Zoals werken moet meer lonen. Zoals de regeldruk terugduwen. Maar ook de hele krappe arbeidsmarkt adresseren. En zorgen dat we met elkaar ook weer meer mensen beschikbaar krijgen voor werk.
Maar laten we even horen hoe het bij de andere ondernemers gevallen is.
Wij horen het ook heel veel in onze achterban, bij onze leden. Dat de grootste zorg op dit moment is met hoeveel regels er zijn. En of ondernemen op dit moment nog wel echt leuk is.
Kijk als overheid ook naar jezelf. Als jij keer op keer regels maakt die iedereen net weer wat anders interpreteert. Dan ontstaat er een situatie waarin een ondernemer in gemeente A iets anders moet doen dan een ondernemer in gemeente B. Ik zou zeggen overheid, kijk daar ook naar. Van probeer dat te standaardiseren, probeer dat te centraliseren, maak dat makkelijker. Dan zijn we weer een stapje sneller met z'n allen.
Als ik mee had mogen schrijven aan de troonrede, dan had ik eraan toegevoegd dat het de verhoging van BTW voor logies van 9% naar 21% per direct van tafel af is.
Dat gehoord hebbende. Nou ja, precies, kortom.
Precies dat. Hè. Dat is leuk om te horen. Zoals ik al zei, hè, veel dingen voor ondernemers om in ieder geval tevreden te zijn over de ambities van het kabinet. Ik maak me ook zorgen over de BTW-verhoging op cultuur, sport en boeken. Ik hoop dat daar de aankomende dagen in de Kamer nog het een en ander aan gebeurt. En ik denk dat hebben we bij vorige kabinetten ook gezegd. En geldt zeker ook voor dit kabinet. Het moet nu wel gaan gebeuren. Dus het staat nu op papier. De koning heeft het uitgesproken. Iedereen gaat aan de slag. Maar dan moet ook echt de schop in de grond.
En met die schop in de grond gaan we ook door naar de volgende rubriek. We hebben natuurlijk niet voor niets Koos van Es hier vanmiddag bij ons. We hebben net al even geïntroduceerd. Slager te Wateringen. Koos, hoe heb jij gisteren Prinsjesdag beleefd?
Nou, anders dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Want deze keer was ik niet aanwezig. Wel uitgenodigd. Omdat de bezetting niet op orde was anders. Dus gisteren gewoon lekker gebuffeld in de winkel. S'avonds er even teruggekeken uiteraard. En wat Jacco ook zegt, een aantal aanknopingspunten gehoord en gezien. Maar wat ik vooral leuk vond van de Prinsjesdag en vind. Ik ben ook nog opgeleid marinier, dus ik hou ook van al die mooie pakken, mooie uniformen. Dus als ik er ben, ben ik daar erg van aan het genieten. En wat ik erg leuk vond was dat ik aan het Christenman, onze oud-collega binnen het bestuur van MKB, de bakker uit Zwolle, helemaal mooi aangekleed zag en zijn vrouw erbij met hoedje op. Dus dat had ik van Arend vorig jaar ook nog niet bedacht, want die kwam altijd behoorlijk in vrije tijdskleding. En nu gewoon driedelig kostuum. Geweldig joh, dus geniet momentjes.
Ja, mooi. Maar opgeleid marinier, dus en nu slager. Dan moet je me toch even helpen.
Ja, ik kon geen officier worden omdat mijn vooropleiding niet voldoende was. En ik wilde eigenlijk geen pub 3 blijven. En toen zag ik het voorland van de enorme ervaring van sergeanten die al jaren in dienst waren. Die werden niet zo heel netjes behandeld door de nieuwe luitenanten die net om de hoek kwamen kijken. Ik dacht, dat moet mijn voorland niet zijn, dus ik wilde wat anders. En toen ben ik in het familiebedrijf terechtgekomen.
Terug naar de realiteit, want de andere passie is ook het geluid van de ondernemers verkondigen en blijven verkondigen. Vorige week was je ook met Jacco in de Tweede Kamer.
Zeker.
Was het de eerste keer of doe je dat wel vaker?
Nou, de Tweede Kamer was de eerste keer. Ik ben wel regelmatig met MKB uiteraard in gesprek bij de vergaderingen. En in de energiecrisistijd ben ik wel een aantal keren ook gevraagd en in beeld geweest of op radio geweest om de acute problemen in onze branche zichtbaar te maken.
Was het geluid wat je daar vorige week hebt laten horen?
Dat geluid was dat wij enorme krapte op de arbeidsmarkt ervaren en daar heel veel hinder van ondervinden. Die arbeidsmarkt die breekt ons nu echt op het gebied van bezetting. We zijn al op maandag gesloten. Normaal waren we op maandag of 6 dagen open. Nu zijn we op maandag gesloten omdat we de bezetting niet meer rondkrijgen. Maar eigenlijk ook de dagdagelijkse praktijk is dat we met een aantal mensen te veel uren moeten draaien. We zijn al weken met een aantal mensen van 5:00 tot 7:30 aan de gang. Om het maar draaiende te houden. En dat komt eigenlijk doordat we te weinig baliemedewerkers hebben om gewoon onze klanten te helpen. Dus het werk moet nu voor de tijd gebeuren. Waardoor we zelf tussen de klanten staan. En dat vinden we hartstikke leuk, want we houden van onze klanten. En we hebben liefst zoveel mogelijk fans. Maar het werk moet ook gebeuren. Nou, we hebben nu 25 mensen, maar ik zou er wel 30 kunnen plaatsen. En dan heb je het vooral over de overdagwerkzaamheden, zeg maar, de baliemedewerkers. Die echt een leuke baan bij ons kunnen krijgen. Die lekker met ons product bezig kunnen zijn. Die klanten kunnen adviseren, die ons kunnen helpen. Daar schort
het aan. Hey, en hoe was dat 5, 10 jaar geleden?
Makkelijker.
Om even een beeld te vormen met...
Nee, dat was makkelijker. Toen hadden we toch misschien herintreders toen al. Of mensen van 40, 45, 50. Maar die generatie is weg, helaas.
En wat zou er nou volgens jou moeten gebeuren, Koos? Waar lopen jouw medewerkers, jouw collega's nou tegenaan, waardoor ze niet extra uurtjes willen werken? Of misschien überhaupt niet willen werken?
De mensen die overuren draaien, die zouden echt wel meer overuren willen draaien. Maar het loont voor geen meter, want als ze dat doen en die extra uren maken, dat al hun netto loonuren minder betaald worden. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dan kijk je er wel voor uit. Dan ga je wel vrije tijd nemen. Maar ook de parttimers die meer willen werken, die worden gewoon gestraft. Want als je van parttime 8 uur naar 36 uur wil gaan, dan heb je hetzelfde verhaal als die overuren. Netto hou je per uur gewoon minder over. Ja, ik snap wel dat mensen daar niet heel erg blij van worden.
Ja. Dat zijn hele bijzondere prikkels. En van de week hoor ik onze vrienden van de vakbonden roepen dat we naar een 4-daagse werkweek moeten. Ook nog wel wat loonsverhoging natuurlijk. Maar niet zo heel veel vinden zij zelf.
Nee.
Of CNV, wat zegt, we moeten 2 uur per week al minder gaan werken met als doelstelling een 30 uur werkweek. Zie jij dat vliegen?
Nou, het lijkt allemaal mooie vergezichten. Alleen, hoe ga ik die 5e dag dan invullen die we open zijn? Dus dan ren je nog sneller naar een extra dag sluiting als naar open. Want die mensen die 5e dag in moeten vullen, die zijn er gewoon niet. Die mensen die kunnen wij in ieder geval niet vinden. Was het maar zo'n feest.
Maar het vinden van mensen, kan je nog iets concretiseren? Hè? Waar gaan we ze dan wel vinden?
Nou, ik weet niet precies waar we ze wel gaan vinden, maar vinden ze nu op het ogenblik niet. Dat komt denk ik toch door een aantal redenen. Hè? Dat wij, ik weet niet of we in de juiste arbeidsmarkt zitten nu. Ons product is toch een beetje maatschappelijk, ligt dat onder een vergrootglas. Dus misschien is dat het, dat we ze niet kunnen vinden. Maar ook wel de omstandigheden daaromheen. Hè. Het werken moet meer lonen, want het loont nu eigenlijk voor een meter. En als we ze al binnen hebben om ze te behouden.
Waar zit voor jou de oplossing? Wat heb jij nodig?
Ik heb nodig ook waardering voor mijn mensen. Hè. Niet alleen qua loon, maar ook qua breed in de samenleving. Waardering voor de mensen die in die winkels werken. Uiteraard ook wel die bruto-netto loonverhouding. Dat werken gewoon moet lonen. Hè. Want begrijp me niet verkeerd. Het draait als een tierlier in onze bedrijven. En zeker bij ons. En we hebben nog zoveel kansen en mogelijkheden die we al missen. En dan zijn we zelfs al een dag dicht. Dus het helpt ons om daar toch invloed in te krijgen.
Ja, ik kan alleen maar onderschrijven. Kijk, en voor Koos, een dag de winkel dicht is natuurlijk, als je erover nadenkt, al heel ernstig. Maar ja, moet je voorstellen dat we een dag een verzorgingsinstelling dicht moeten doen, omdat we de zorgmedewerkers niet meer hebben. Of de mensen die straks onze woning moeten bouwen, die we zo hard nodig zijn. En op een of andere manier weten we al heel lang dat er een vergrijzingsgolf aankomt, dat het beschikbare aantal mensen op onze arbeidsmarkt daalt. En toch zijn we kampioen part-time werken en willen vakbonden naar nog minder werken. De arbeidsparticipatie is nog niet op orde. Hè? Dus er zijn nog veel mensen die wel willen werken, maar nog niet meedoen, nog niet kunnen meedoen. Ja, ik zou zeggen, laten we daar eerst alle focus op zetten. En natuurlijk daar tegelijkertijd ook het signaal naar de politiek afgeven dat, ook al zou iedereen meedoen en ook al zouden we allemaal meer gaan werken, dan nog gaan we in de toekomst tekorten zien. Dus laten we ook heel goed nadenken over hoe we met gerichte migratie omgaan. Arbeidsmigratie, vakkrachten bijvoorbeeld. En we zijn echt heel erg eens dat we hier niet ongebreideld mensen naartoe moeten halen voor veel te weinig geld onder misdadige omstandigheden. Maar we hebben toch wel echt ruimte nodig om de goede mensen deze kant op te halen, zodat wij onze economie en onze samenleving in de benen kunnen houden. Dus nogmaals, bij Koos is het nu al zichtbaar. Maar je moet er niet over nadenken als straks je moeder in het verzorgingshuis niet geholpen kan worden.
En dan horen we Jacco natuurlijk net zeggen wat hij ook meeneemt in Den Haag. Wat wil je Jacco nog meegeven? Wat moet hij niet vergeten?
Niet vergeten om de ambachtsbedrijven, niet alleen de slagers, maar de ambachtsbedrijven die bij mij in de winkelstraat zitten, te bedienen en daarvoor te lobbyen en zich sterk voor te maken. Vlees wordt schaars. Het wordt ook, denk ik, in de toekomst minder gegeten. Maar als je het dan eet, maak er een genietmomentje van. Kies het juiste vlees, hè, met de goede herkomst, met de juiste diervriendelijkheid. Noem het allemaal op, liefst uit de regio. En bij de vakman, ambachtsman aanschaf.
Als het gaat om de politiek en het verhaal wat Koos net afsteekt, hè, dus het verhaal van de ambachtsman, de winkel, de retail, de leefbaarheid. Want het is zo belangrijk dat de politiek die zo bezig is met een gepolariseerde samenleving, met het verschil tussen de stad en het platteland, zich realiseert dat ondernemers in winkelcentra, ondernemers in wijken, in dorpen, die maken zo'n samenlevingje leefbaar. Dus laten we nou koesteren dat we nog deze vakmensen hebben met mooie producten. En dat we straks niet zeg maar hele grote delen van het land hebben waar we bepaald aanbod gewoon niet meer kunnen vinden, omdat het niet meer uit kan. Dus het, ik denk dat dit kabinet zichzelf heel erg helpt met zijn doelen op uitbannen van polarisatie. Door te zorgen dat met name die winkeliers, die ambachtslieden, gewoon die plek in die winkelstraat kunnen bouwen.
Nee, en ik denk dat de klant dat ook helemaal niet wil. Want die wil gewoon naar de slager wanneer hij naar de slager wil.
Ja, de economie heeft zich natuurlijk ontwikkeld in een 24/7-economie, lijkt het. Van mensen willen niet morgen iets, niet overmorgen iets. Mensen willen nu iets. Dus als ze voor een dichte deur staan bij een DTS, in ons geval dan de slager, ja, dan vindt men daar iets van. En dan hoop je maar dat je voldoende kwaliteit, service en dergelijke kan blijven leveren. Dat ze de volgende dag toch weer de moeite nemen om naar je toe te komen.
Hey, en hoe kijk je dan nu ook, want Jacco zegt al, de vrienden van de FNV, die natuurlijk toch wel op de barricade nu gaan met een specifiek uitgangspunt. Hoe kijk jij daar dan van een afstand naar?
Nou ja, dat ik die vierdaagse werkweek bijvoorbeeld, dat vind ik echt een struikelblok. Daar ben ik ook echt door verrast. En ja, ik zei het net al even in ons voorgesprek met Jacco. Wij sloegen ons in het verleden een high five zaterdagmiddag met mijn maten dat je hard gewerkt had. En nu lijkt het wel toe te gaan naar een high five aan het eind van de donderdagmiddag. Van dat we weer lekker kort gewerkt hebben deze week. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.
Nee.
Dus Koos zat vorige week, toen heeft hij dus ook alweer een vrije dag genomen om het goede werk te kunnen doen. In de Tweede Kamer zijn verhaal verteld. En ik heb hem ongeveer zijn speech ontfutseld. Want ik zei, dat is gewoon een kant-en-klare column. En het klopt gewoon van alle kanten. Dus je zag ook bij de Kamerleden heel duidelijk dat impact heeft. Dat is natuurlijk aan ons om nou te zorgen dat er ook wat aan gaat gebeuren.
Hoe is dat voor jou als je met zo'n ondernemer dan op pad bent in de Tweede Kamer?
Het mooie is dus, of in dit geval het onderwerp is, of de reden is niet mooi, maar het feit dat degene die het ondervindt ook zelf komt vertellen hoe het is. Het is natuurlijk, ik ben zelf ook ondernemer. Ik kom met enige regelmaat nog in mijn bedrijf, dus ik hoor ook heel veel uit de eerste hand. Maar ja, ik weet natuurlijk weer wat minder van het slagersvak of het bakkersvak of de metaalbewerking. En als dan je voorzitter in dit geval ook zelf slager is, en dus niet alleen maar een bij elkaar geveegd verhaaltje vertelt van anderen, maar zijn eigen verhaal. Ja, dat komt 10 keer beter binnen.
En je dacht, 's ochtends, ik trek gewoon een jasje aan. Of dacht je, ik doe gewoon mijn slagerscent aan en ik ga die Tweede Kamer in.
Ik kwam daar in mijn slagers outfit, gewoon in mijn werkpak. En toen werd ik eigenlijk bij de security tegengehouden. Van meneer, maar wij denken dat u zo niet naar binnen mag. Ik denk, nou ja, ik heb mijn messen niet bij me. Ik ben gewoon in mijn slagerspak. Mij is gevraagd om vanuit mijn vak en vanuit mijn passie te komen vertellen waar het knelt. Nou, dan moest ik toch eerst even aan de griffier vragen of ik wel zo naar binnen mocht. Dus, maar uiteindelijk mocht het. En kreeg ik wel heel veel bijval van mensen die dat leuk vonden. En goed vonden dat ik dat op die manier deed. En andere sprekers van andere branches die ook aan het woord kwamen, die zeiden achteraf, bijvoorbeeld Bouwend Nederland of wie dan ook, ja, ik had eigenlijk ook wel mijn bouwhelm of wat dan ook op kunnen zetten. Want dat geeft toch misschien een beetje meer impact nog richting de Kamerleden.
Maar wat was de reden dat je in eerste instantie niet naar binnen mocht dan? Zeg maar, want er lopen mensen wel eens gekker ook in uniformen, toch, Jacco? Ook Kamerleden doen dat geregeld.
Ja. De dresscode is al lang niet meer zo als die altijd was. Koos zag er zeer gesoigneerd uit voor een gemiddeld Kamerlid.
En voorstellen dat dat juist ook je verhaal kracht bijzet, toch?
Zo voelde het wel, ja.
Als buitenstaander, ik vond het ook, eerst dacht ik leuke gimmick, maar vervolgens dacht ik, nee, dit is gewoon Koos. En dat was de kracht van de boodschap.
Wat horen jullie daarna dan terug van die Kamerleden? Want ik hoorde je net zeggen, het maakte best wel impact ook op de Kamerleden.
Ja, allereerst hè, dus zo'n vaste Kamercommissie, want daar waren we van Economische Zaken. Ja, het is natuurlijk een vrij groot gezelschap met Kamerleden op zo'n onderwerp, op zo'n ministerie. En er waren ook Kamerleden van de oppositie. En die kwamen vooral vertellen dat ze erg onder de indruk waren van de verhalen die wij hadden meegenomen. En de aandachtspunten die daar werden gebracht. Maar met name ook de oprechtheid. Hè. Dus weet je, dit zijn geen huilverhalen over ik kan mijn tweede Ferrari niet kopen. Dit is een verhaal over een ondernemer die heel graag zijn onderneming verder wil brengen. Maar aanloopt tegen in dit geval tekort op de arbeidsmarkt. Of misschien zelfs wel regels die in de weg zitten om goede dingen te doen. Ja, en dan als een ondernemer zo'n verhaal vertelt, dan is het gewoon een echt verhaal. Dus ik kreeg heel veel positieve geluiden.
Gaat zo'n vaste Kamercommissie ook geregeld op werkbezoek? Met jou bijvoorbeeld mee? Of?
We proberen om zoveel mogelijk met Kamerleden onderweg te zijn. Hè. Dus we doen veel werkbezoeken over de volle breedte van de Kamer. Hè, want er zijn natuurlijk ook nog andere ministeries voor ons heel belangrijk. Maar we doen dat ook met bewindspersonen. We doen dat op de dag van de ondernemer. En ja, weet je, bijvoorbeeld de slager is een favoriete plek om naartoe te gaan. Ik ben zelf een tijd geleden nog met Caroline van der Plas naar een slager geweest in Deventer.
Met Marjan Lemson mee.
Ja, met de directeur van de slagers. En ja, weet je, dan kom je natuurlijk, iedereen weet hoe een slagerij eruit ziet. En iedereen mag iets vinden van vlees. Maar ik eet graag vlees. Dus het is altijd leuk om daar te zijn. Dat het een mooi product is. Maar wat daar bleek, die slager vertelde spontaan dat hij naast zijn slagerij ook een kleine maaltijdbezorging had. En die had hij niet om daar heel veel geld aan te verdienen. Hij bezorgde maaltijden bij mensen die vroeger bij hem in de winkel kwamen, maar nu niet meer konden. Omdat ze wat minder mobiel waren geworden. Maar ook achter de voordeur bij die mensen keken of het wel goed met ze ging. Ja, dan ben je natuurlijk, weet je, dan ben je om. En Caroline van der Plas in dit geval ook.
Dus we hebben dat met de seniorenmaaltijden geïntroduceerd. Eigenlijk om dezelfde reden. En je kijkt niet altijd letterlijk achter de voordeur, maar je maakt die mensen wel mee als ze de voordeur open doen. En nou, wat merk je daarop? Wat kan je bijdragen? Soms neem je de bestelling van de bakker mee of van de kaasboer.
Heeft dat sociaal ondernemerschap ook invloed op je andere beroepsgroep in de buurt? Dus inderdaad de bakker of...
Zeker. Daarin is samenwerking steeds meer toegevoegd en belangrijk geworden. Ook om dit soort dingetjes te kunnen blijven doen.
Ja, hey, en nou hadden we het net al even over de algemeen politieke beschouwingen zijn de komende 2 dagen. Hoe maak je dat deze week mee?
Nou, ik vind ze, het is altijd natuurlijk, het is politiek spannend. Hè? Dus het is een soort een Champions League wedstrijd altijd in zo'n politiek jaar. Nu heel spannend, omdat ik denk dat iedereen een beetje in afwachting is van die coalitie, of hoe ik het ook moet noemen, dat samenwerkingsverband wat nu een kabinet heeft gevormd. Houden die elkaar de aankomende 2 dagen ook goed vast? Dus, of gaat er straks van alles schuiven en krijgen we een beetje wat we voor de zomervakantie hadden, dat ze elkaar de tent uitvechten? Nou, ik hoop dat ze elkaar vasthouden, want nogmaals, dit akkoord, dit regeerakkoord, maar ook deze begroting moeten nu door. Dus wij zeggen van joh, kom op aan de bak en niet langer met elkaar bezig, maar met het land bezig.
Hey, en hoe bereid je dan straks wel voor op die begrotingsbehandeling? Want die komen hier straks achterweg. Hè? Ja. We hebben dus gisteren Prinsjesdag, vandaag en morgen algemeen politieke beschouwingen. En dan komen al die begrotingen per departement. Is dat iets waar jullie ook nauw betrokken bij zijn?
Ja, zeker, zeker. Ja, we zijn nu ook precies op al die verschillende begrotingen bezig om te kijken wat we nog graag aangepast zien. Met wie we nog in gesprek moeten. Maar ook waar we beducht moeten zijn op dat dingen toch nog gaan schuiven. Nee, dus wij zijn nog niet klaar. Het is nog maar het begin.
Maar samenvattend, Jacco, kunnen we ook wel concluderen. Dan ook weer even terugrefererend aan de uitgesproken troonrede gisteren. Innovatie, het woord valt echt heel vaak. Daarmee kun je ook denken, ze leggen de complete verantwoordelijkheid bij de private sector. Wat ga je daar concreet mee doen?
Ons gesprek met het kabinet gaat over het beschikbaar krijgen van mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt en dat wel zouden kunnen. Er zitten heel veel perverse prikkels in het systeem. Hè, dat het eigenlijk niet loont om te gaan werken. Het kabinet duidelijk maken dat als mensen vrijwillig gewoon meer zouden willen werken, dat ook dat meer moet lonen. Daarmee krijg je al denk ik een grotere groep mensen die meedoet. Vervolgens moeten we dat natuurlijk slimmer doen. Maar zelfs dan, als we dat allemaal voor elkaar zouden krijgen. En we zouden bijvoorbeeld niet allemaal ook op ons 63ste stoppen met werken, zoals de vakbond wil. Dan hebben we waarschijnlijk vakkrachten en kenniswerkers uit het buitenland nodig. En we herkennen de discussie over migratie. We zien dat er ook hele nare dingen zitten aan arbeidsmigratie. Dat mensen hier te goedkoop naartoe worden gehaald om werk te doen. Ja, waarvan je kunt afvragen of je dat in Nederland wel wil. Op de manier waarop dat nu georganiseerd wordt. Daar moeten we echt wat aan doen. Maar je ontkomt er niet aan dat willen wij onze zorginstellingen openhouden. Willen wij de energietransitie doormaken. Willen we de woningen gaan bouwen die we nodig zijn. Dat we mensen nodig hebben die niet uit Nederland komen. Dus ook dat deel van het gesprek willen wij natuurlijk hier in Den Haag hebben.
Ja, en dan is ook nog een deel van het gesprek dat ook de verantwoordelijkheid er ook aan delen weer door de overheid moet worden opgepakt. Kan niet alleen bij de private sector liggen.
Nee, ik denk dat natuurlijk bedrijven zijn in staat om heel veel te doen. En ik vind dat je bedrijven altijd mag aanspreken op goed werkgeverschap. Dus laten we alsjeblieft ook met elkaar blijven spreken dat we de mensen die zich niet houden aan de afspraken, mensen die doen wat wij niet willen, dat je die aanpakt. Maar maak het dan voor de goede ondernemers in Nederland niet onmogelijk om het goede te doen.
Ja, dit was hem weer. De podcast Dit is Ondernemen. Dank Koos dat je er was. Leuk dat we een inkijkje mochten krijgen in jouw zaak. En dank voor je openheid.
Graag gedaan. Leuk om eens zo'n podcast opname mee te maken. En uiteindelijk fijn dat ik mijn verhaal mocht vertellen.
Dank aan Jacco Vonhoff. Dank voor het luisteren. Dank aan de redactie en de techniek. Meer informatie vind je in de show notes. En oh ja, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En tot over 3 weken.